De schriftlezing voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. We lezen daarvan hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 8. Openbaring 6, vers 1 tot 8. En ik, dat is Johannes op Patmos, zag hoe het lam het eerste van de zegels opende. En ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard en hij die erop zat had een boog en hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard, dat rood was, trok uit en aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, 1 maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. Tot zover de schriftlezing. En datzelfde gedeelte, Openbaring 6 vers 1 tot en met 8, vormt ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u zult wel begrijpen dat de tekstkeus van vanmiddag wat te maken heeft met de coronacrisis die in een paar maanden tijd de hele wereld in zijn greep heeft gekregen en voor een belangrijk deel tot stilstand heeft gebracht. En als het u vergaan is, als dat het mij vergaan is, dan hebt u na de eerste schrik en verwarring ten gevolge van de verspreiding van dat virus, de zorg voor wat betreft de gezondheidszorg en de zorg vanwege de overige gevolgen van deze crisis, ook voor het sociale en economische leven, zo een aantal vragen boven voelen komen. Van wat heeft dit ons nou toch te zeggen? Ook als een teken van de eindtijd, een signaal van het einde, voetstap in de wereldgeschiedenis van hem die gezegd heeft, zie, ik kom haastig. En waar loopt dat op uit en hoe moeten we die ontwikkeling nou taxeren? Me dunkt bij alle commentaren en informatie van de afgelopen weken en maanden zoveel dat je er bij tijden moe van kunt worden, hebben we toch wel dringend behoefte aan ook een geestelijke belichting en een geestelijke doorlichting van deze dingen, opdat we niet op de feitelijke ontwikkelingen alleen ons blind zullen staren, maar vooral ook zullen zoeken de dingen te zien in het licht van de Heer en van zijn woord, dat immers in onze verleugende wereld de enige instantie is die de dingen zegt zoals ze werkelijk zijn. En daarom is er alle reden om dankbaar te zijn dat ondanks het feit dat we niet samen kunnen komen in dit kerkgebouw er toch tot 2 maal toe per zondag een eredienst gehouden mag worden waarin dat woord van God aan het woord komt. Want dat mag immers elke keer weer de kern zijn van heel het gemeentelijke leven, waar het hart van de gemeente klopt. Dat woord van God dat open gaat en dat nodigt om vanuit een bedreigde wereld in een verwarrende tijd op te zien naar omhoog tot hem die de hemel heeft tot zijn troon en de aarde tot een voetbank voor zijn voeten. en het te vragen, Heere, zegt u het nou eerst eens? Wat moeten we van dit alles denken? En bent u er ook in dit alles in deze wereld? En regeert u wel? Of bent u bezig de wereld los te laten en ons mensen aan onszelf over te geven? Wel nu gemeente, onze tekst van vanmiddag geeft antwoord op dergelijke vragen. Niet tot bevrediging van onze nieuwsgierigheid die er misschien ook wel is. Maar tot vertroosting. En tot vermaning. En opdat we geestelijk weerbaar zullen zijn, omdat we levend bij het licht van Gods woord taxeren wat er nou feitelijk gaande is. Onze tekst geeft daarop antwoord, want hier in dit zesde hoofdstuk van de Openbaring, na vijf voorbereidende hoofdstukken, het eigenlijke begin van de dingen die spoedig gaan gebeuren, zoals Johannes dat in hoofdstuk 1 al heeft gehoord. In dit zesde hoofdstuk toont de Heere aan Johannes en aan zijn kerk in vogelvlucht de gang van heel de wereldgeschiedenis zoals die zich ontwikkelt, zeg maar sinds Pasen en Hemelvaart en Pinksteren tot aan de dag van Christus wederkomst. Wij mogen vanmiddag gaan lezen in het boek waarin God de Heere zelf de geschiedenis van zijn wereld beschrijft. En dat boek is, laat ik dat ter inleiding zo wat mogen zeggen, geen puzzelboek voor mensen die nieuwsgierig zijn en die denken als we de dingen maar goed op een rijtje zetten, dan kunnen we ze met ons verstand wel doorgronden. En dat boek is aan de andere kant ook geen griezelboek voor mensen die menen dat het allemaal wel erg huiveringwekkend en erg angstaanjagend is. Maar dat boek, zoals de Heere het gegeven heeft als laatste Bijbelboek, wil voluit zijn troostboek voor het volk van de Heere. In de dagen van Johannes op Patmos aan het einde van de eerste eeuw na Christus. Zo goed als in onze 21ste eeuw en zo goed als tegen het einde van de laatste eeuw voor Christus wederkomst. Maar zullen we de troost daarvan ontvangen, gemeente, dan zullen we voortdurend moeten vasthouden aan die inleiding op de eigenlijke openbaring. Dan moeten we elkaar telkens als dat Bijbelboek open gaat herinneren aan wat we lezen in hoofdstuk 4. Dat boven alles wat er gebeurt in deze wereld er om te beginnen een open deur is in de hemel. Het speelt zich allemaal af onder een open hemel. En Johannes heeft gezien in die hemel een troon. En één op die troon die alle dingen regeert en die in volmaakte rust zijn plannen ontvouwt en ontwikkelt. Een God die zegt, mensenkind, het bestek van de wereldgeschiedenis, dat ligt al lang klaar. De tekeningen van het verloop ervan liggen voor mij open. En naar dat bestek, overeenkomstig mijn tekeningen, volvoer ik mijn plan. Dat is een troost voor dat volk dat deze God mag leren kennen als die God die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven, opdat hij ons met hem en in hem ook alle dingen zou kunnen schenken. Het volk dat van die God getroost leert zingen, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En wat een vastheid ligt daarin al, ook voor je persoonlijke leven. Het zij dat je in deze tijd misschien een moeilijke weg hebt te gaan. Het zij dat je je misschien wel bezorgd afvraagt. Hoe zal die wereld straks eruit zien? Die wereld waarin mijn kinderen, mijn kleinkinderen een plaats moeten vinden. Voor alle dingen, gemeente, de Heere regeert. En de troost daarvan die wordt nog veel sterker wanneer we denken aan de boodschap van Openbaring 5. Dat de Heer Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, de Heere, de koning van die wereldgeschiedenis geworden is. En dat hij sinds zijn hemelvaart de uitvoerder is van dat bestek van God, dat hij de wereldgeschiedenis mag sturen en mag leiden tot de realisering van Gods raadsplan. Dat is troost. Dat alle dingen liggen in de handen van dat lam. Die zijn volk leert kennen als om hunnentwil doorboorde handen aan het kruis. Dat volk dat zegt uit die handen, waaruit het bloed is gevloeid, dat hij gestort heeft tot verzoening van mijn zonde, opdat er vrede zou zijn tussen mij en God. Uit die handen kan van alles komen dat ik niet begrijpen kan. Maar er komt nooit iets uit dat niet goed voor mij zou zijn. Nou, vanuit dat hemelse troongezicht van Openbaring 4 en 5, dat ontstoont die God van hemel en aarde, die alle dingen regeert door de hand van zijn Zoon, onze Heer en Heiland Jezus Christus, mogen we dan de dingen en de gebeurtenissen, ja, de wereld om ons heen gaan bekijken vanmiddag. Alles. Ook wat onze tekst van vanmiddag ons vertelt. Die tekst die dus de inzet vormt, om het zomaar te zeggen, van Gods geschiedenisboek. We gaan samen luisteren naar het visioen van de vier paarden. En we letten dan op drie lijnen. In de eerste plaats op hun afzonderlijke betekenis. In de tweede plaats op hun onderlinge samenhang. En in de derde plaats op het totale perspectief. Het visioen van de vier paarden. Hun afzonderlijke betekenis. Hun onderlinge samenhang, het totale perspectief. Er zit in het begin van ons teksthoofdstuk, gemeente, een zekere spanning in de manier waarop Johannes beschrijft de dingen die hij daar in dit visioen te zien krijgt. En dat is op zich geen wonder. Want Johannes heeft begrepen uit wat hij vooraf gezien heeft, dat de leiding van de geschiedenis van de wereld sinds Christus kruis en paasoverwinning in de handen van de Heer Jezus ligt. Hij, het lam dat waardig bevonden is, dat aanvankelijk gesloten blijvende boek van Gods geschiedenis, de zegels daarvan te openen. Hij is het die de wereldgeschiedenis nu mag voortstuwen naar het einde. Het lam heeft de boekrol in zijn doorboorde handen genomen. En de lofzang heeft geklonken en de wanden van de eeuwigheid hebben gedreund van de jubel van de 24 ouderlingen, de vertegenwoordigers van de kerk van Oud en Nieuw Testament. Van de vier dieren, de vertegenwoordigers van heel het scheppingsleven. En van de engelen die nu zagen dat God met zijn plannen voortgaat. Ze hebben gezongen de lof van hem die op de troon zit en van het lam. Maar op het moment van onze tekst is dan het ogenblik aangebroken dat de zegels waarmee die boekrol verzegeld was, gesloten was, verbroken zullen worden. Ik stel me zo voor dat Johannes in grote spanning die ene doorboorde hand van het lam van zijn koning heeft zien pakken naar dat eerste van die zegels om dat open te breken. Johannes, hij heeft in het voorgaande hoofdstuk gehuild, omdat hij vreesde dat niemand waardig was bevonden om die boekrol te nemen en te openen. Maar inmiddels huilt hij niet meer, rust is gekomen in zijn ziel, verwachting leeft er. In stilheid en vertrouwen ziet hij nu toe wat de Heere zal gaan doen. En dan wordt die spanning ineens doorbroken door de stem die klinkt als een donderslag. Zo hard als die eerste klinken die volgende stemmen niet. Teken dat er verschil is tussen dat eerste zegels en de volgende. Het is een van de vier dieren die roept. Wat er gebeuren gaat, dat raakt heel de schepping zoals die uit de handen van God als een prachtig gebouw tevoorschijn gekomen is. En het zijn de vertegenwoordigers van die schepping, die vier dieren, die de paarden oproepen. Want zo moeten we dat kom en zie volgens mij lezen. Volgens onze vertaling roept dat eerste dier evenals de volgende, kom en zie. En dan zou dat een bevel zijn aan Johannes om nauwkeurig toe te zien wat er nu gebeuren gaat. Maar het lijkt me dat het allesbehalve nodig is, omdat Johannes' aandacht al ten volle gespannen is. Maar bovendien, de beste en de oudste Griekse handschriften van dit gedeelte hebben alleen maar dat woordje kom. En dan is het dus geen bevel aan Johannes wat hier klinkt, maar het is een bevel aan achtereenvolgens elk van die vier paarden om tevoorschijn te treden en zijn loop over de wereld te beginnen. Het is de stem van de dier die die paarden oproept. En het eerste paard dat we dan zien is een wit paard. Dat vraagt dus het eerst en ook het meest onze aandacht vanmiddag. Over de betekenis van dat witte paard wordt nogal verschillend gedacht. Er zijn uitleggers die zeggen dat eerste paard dat is ook een symbool van de oorlog. En als je dan zegt, ja maar dat geldt ook van dat tweede paard. Dan zeggen ze, ja maar dit eerste gaat over de burgeroorlog en dat tweede gaat over de wereldoorlog. Een hele gekunstelde verklaring, mijn zinziens. Anderen zeggen, die ruiter op dat witte paard, dat is de antichrist. Of de Satan in eigen persoon. Maar tegen die verklaring zou ik willen stellen dat het wel erg gezocht is om de kleur wit te verbinden aan de persoon van de antichrist, in wie immers het zwart van de zonde, in wie de Satan zelf gepersonifieerd wordt. Maar bovendien, gemeente, die kroon op zijn hoofd, die klopt daar niet mee. Het witte paard dat gaat uit overwinnende en om te overwinnen, zegt de schrift. En dat lezen we, God zij dank, in de Bijbel nergens van de duivel of van de antichrist. Wat ik wel in de Bijbel lees, met name in het vorige hoofdstuk, dat is dat het lam dat staat als geslacht heeft overwonnen. En dat tekent de Satan en de antichrist vanaf het begin van dit laatste Bijbelboek als degene die nog wel uitgaan. Maar die uitgaan in deze wereld verliezende en om te verliezen. We moesten ze maar niet te veel eer geven, gemeente, die duivel en zijn antichrist. Vanaf het begin van de openbaring zijn dat de grote verliezers. Ook al zijn hun stuiptrekkingen in deze wereld verschrikkelijk en angstwekkend in hun gevolg. Nog weer anderen hebben gezegd, op dat witte paard rijdt de Heer Jezus Christus. Maar ook voor die verklaring voel ik niet, gemeente, omdat het immers de Heere Jezus zelf is die in dit hoofdstuk wordt getoond als degene die de zegels verbreekt. Waar moeten we dan aan denken? Wel, gemeente, ik vind me het best thuis bij die uitleg die zegt dat dat witte paard en zijn berijder symbool is van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Dat past om te beginnen heel goed bij oorlog, honger en dood. Denkt u maar aan Matteüs 24, de reden over de laatste dingen. Daar heeft de Heer Jezus gesproken over de tekenen van de tijd. En daar heeft hij zelf gezegd, er zal oorlog zijn en gerucht van oorlog en honger en besmettelijke ziekten en natuurrampen. En de liefde van de meesten zal verkillen en de mensen zullen elkaar haten, zelfs ten dode. Maar in datzelfde verband heeft hij ook gezegd, en dit evangelie van het koninkrijk zal verkondigd worden tot aan de einden der aarde. En dan zal het einde zijn. En alleen op deze manier, gemeente, is naar mijn overtuiging ook die witte kleur van dat eerste paard te begrijpen. Om te beginnen voor de mensen van die tijd. Het wit was in de Griekse oudheid al de kleur die paste bij de goede goden. Die de mensen zegenden. En het wit is in de openbaring een typisch apocalyptische kleur. Staat in het teken van het einde van alle dingen. De overwinning van God die past bij gaafheid en bij reinheid. En bij zuiverheid en bij goddelijke heerlijkheid. Een kleur die daarom ten eenenmale onmogelijk is voor de duivel en de antichrist. En zo, door in die ruiter op dat witte paard het evangelie van de Heer Jezus Christus te zien, kan ik ook verbinding leggen met die andere ruiter in Openbaring 19, die ook een wit paard bereidt. En daar wordt duidelijk de Heer Jezus zelf bedoeld. Alles op een rijtje, gemeente. Wat is dus het eerste wat we zien in de geschiedenis van de wereld, zoals die zich sinds de hemelvaart van Christus ontwikkelt? Dat is dit. Het evangelie van de Heer Jezus Christus gaat de wereld door. Dat is het wat typerend is voor de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Dat beheerst heel die tijd. Het evangelie van Christus gaat de wereld door. Dat is te midden van alles wat er gebeurt het alles beslissende en het meest belangwekkende. Nou zegt nou zelf, gemeente, wat is er anders in deze wereld dat uitgaat om overwinnende en om te overwinnen? Christus is in ons ter hemel gevaren als de grote overwinnaar van wie Luther het in bange tijden terecht gezongen heeft. De zege is hem beschoren. Het gaat in die ruiter op dat witte paard om het evangelie dat wereldwijd verkondigd wordt. En dat zijn triomfen behaalt, dat telkens weer mensen inwint voor de dienst van hem van wie het evangelie spreekt. Een dichter heeft er alweer langer geleden van gezongen. Een ruiter draaft door alle landen op het witte paard met pijl en boog. En telkens vouwen zich de handen waar er een pijl naar binnen vloog. De sterke handen van een man, vermoeide handen van een vrouw. Gebalde vuisten gaan ontspannen, geheven vingers zweren trouw. Van alle kanten vliegen pijlen als vlammen door de duisternis, door het kerkraam heen en door de spijlen van het raam in de gevangenis. Een zieke dankt voor zegeningen, een zwakke moeder voelt zich sterk, een stervend kind begint te zingen. Zo doet het woord van God zijn werk. Die ruiter op het witte paard, die is bewapend met pijl en boog, lezen we vervolgens. Ook in het Oude Testament kom je dat nogal eens tegen, als dat pijl en boog de wapens zijn van de Heere, wapenen die bedoeld zijn om harten te treffen en mensen te overwinnen, niet om ze te verderven, heeft de Heer Jezus al gezegd, maar om ze te behouden. En dat is een ontdekkende kant van deze boodschap, gemeente. Als God zijn evangelie in de wereld doet uitgaan, dan zegt hij, dat is het zwaard van de geest. Of zoals hier, dat is een ruiter die gewapend is met pijl en boog. Nou, tot wie moet je met zulke wapens uitgaan? Tot vijanden. Dit visioen, gemeente, leert me allereerst dat u en ik, dat alle mensen van nature vijandig staan tegenover de Heere, dat de Heere ervoor moet strijden om ons mensen op de knieën te krijgen. Er is in de hele wereldgeschiedenis nog geen mens geweest die zich vrijwillig aan de Heere heeft gegeven, gemeente. Er is niemand die uit eigen beweging voor de Heere kiest. Er is niemand die uit zichzelf de sleutel van zijn hart aan de Heere overhandigt als de grote overwinnaar. Dat gebeurt nooit, gemeente. Dat gebeurt ook onder kerkmensen niet. Al ben je als pasgeboren baby al in de kerk gebracht en gedoopt. En al heb je misschien je leven lang daar je plaats in ingenomen. Je moet ervoor ingewonnen worden, leert me dit visioen van de ruiter op het witte paard. Je moet overwonnen worden door de majesteit van het woord van God. Die God die met het evangelie van zijn machtige, onbegrijpelijke zondaarsliefde, van zijn onpeilbare ontferming de wereld ingaat. Die God moet altijd weer de tegenstand en de vijandschap van het natuurlijk mensenhart overwinnen, voordat een mens voor die boodschap gaat buigen. Och, en dat gebeurt niet altijd op dezelfde manier. Het kan zijn dat iemand met kracht moet worden geveld, zoals een Saulus op de weg naar Damascus. Maar het kan ook zijn dat die pijl wordt afgeschoten onder de gewone zondagse prediking van het evangelie, zodat een hart als dat van Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira, open gaat. En ze van binnenuit ertoe gebracht wordt om te luisteren naar wat van de kant van de Here tot haar gezegd wordt. Het kan iemand eerst brengen aan de rand van de wanhoop, zoals de gevangenbewaarder van Filippi. Maar het kan ook iemand liefelijk overtuigen, zodat hij in de loop van zijn soms al jonge jaren tot de belijdenis komt: Heere, u hebt me overreed en ik ben overreed geworden. In de weg van de geleidelijkheid, van jongs af aan op mogen gaan in de dienst van de Heere. Maar hoe dan ook, gemeente, God die onze harten kent, hij heeft erop gerekend en hij zegt: mijn woord is kracht tot zaligheid. En dat zou je vandaag ook als een onderdeel van de wapenrusting van de Heere kunnen zien. Dynamiet staat er dan in het Grieks. En als dat woord mijn hart gaat raken, oh, dan kan ik nog wel tegenspartelen. En dan kan ik me nog wel verzetten. Maar dan komt het zover dat mijn weerstand gebroken wordt door de kracht van dat woord. En dan ga ik mijn verzet tegen de Heere opgeven en dan kom ik op de knie. En dan smeek ik het: o God, wees mij de zondaar genadig. En ik leer het vragen: Heere, zegt u het nou, maar wat wilt u dat ik doen zal? En ik beleid het: Heere, u alleen bent de overwinnaar. Is er vergeving voor een mens als ik ben? En zo worden we opgenomen in de kring van de overwonnenen, van de gemeente van Christus, van dat volk dat deze koning leert beleiden als zijn Heere en zijn God. Machtige troost is het ook, gemeente, om te zien dat juist deze ruiter als een gekroonde ruiter uitgaat. Het staat dus bij voorbaat al vast dat hij het is die in de wereldgeschiedenis de overwinning gaat behalen. En daarom moet je daar nooit te klein van denken, gemeente, van de kracht van het evangelie. En pas ervoor op dat je er ooit geringschattend over spreken zou, zoals dat onder een mom van degelijkheid nog wel eens gebeuren kan, als zou dat evangelie vandaag de dag in elk geval in onze omgeving geen effect meer hebben. Het eerste dat Johannes te zien krijgt over de gang van het wereldgebeuren, dat is die ruiter op het witte paard. Die gaat uit, overwinnende en om te overwinnen. En hij doet dat ook vandaag. Want dat gaat door, zeggen de Griekse werkwoordsvormen, dat gaat door tot op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Met andere woorden, gemeente, u vergist u als u meent dat de tegenkanting tegen dat woord van God te groot kan worden en het verzet te sterk. U vergist u als u denkt dat de boosheid in de wereld te ernstig kan worden. Het is alleen maar verheerlijking van de vorst der duisternis als iemand in zijn woorden laat merken dat hij geen zicht heeft op de voortgang van het evangelie. Op de overwinningen die het behaalt. Dat is het alles beheersende in de ontwikkeling in deze wereld. Het evangelie gaat door. En velen zullen worden ingewonnen. Zo laat dit Bijbelboek maar zien. Uit alle geslachten. Dat wil zeggen ook uit de generaties van vandaag. Uit alle geslacht zal de Heere erin winnen en brengen tot die grote schare die straks tot in alle eeuwigheid de lof zal zingen van hem van wie ze het belijden. Hij heeft ons overwonnen. Hij heeft ons ingewonnen voor zijn machtige dienst en voor zijn genadeheerschappij. Daardoor worden de laatste dagen die met Pinksteren immers zijn begonnen gekenmerkt, gemeente, door de voortgang van het evangelie. Wat er ook in deze wereld is. Aan oorlog, aan geweld, aan terreur, aan coronavirus. Maar dit gebeurt ook. En de Heere zegt: het is het eerste dat mijn volk moet zien en dat mijn volk mag zien als dat boek van mijn geschiedenis opengaat. U voelt wel aan dat we hier nog wel even langer bij stil moeten staan, gemeente, en dat er vanuit dit gedeelte als vanzelf een vraag op ons toekomt. Deze vraag: ben ik nou al overwonnen door die ruiter op dat witte paard? Want weet u, dat is niet gegeven met het feit dat je een doop- of belijdend lid bent van de gemeente van Christus. Ben ik al overwonnen door dat woord der waarheid? Heeft een pijl van het evangelie mijn hart al geraakt? En wat dat betreft leven wij nog in een bevoorrechte positie, gemeente. Er worden wat aan pijlen op ons afgevuurd. De Heere legt wat een werk aan ons en onze kinderen ten koste. Elke zondag hier in de kerk, zelfs in deze tijd als we hier niet kunnen samenkomen, maar dan weet de Heere ons met zijn woord thuis te bereiken. Pijlen soms vanuit de verte via iemand die je helemaal niet kent, maar die je via welke media dan ook een woord hoort spreken, een preek hoort houden. Pijl van een meditatie misschien, een eenvoudig woord in het een of andere kerkblaadje, dat je per ongeluk hebt gelezen misschien, maar dat je niet loslaat en waar je niet van los kunt komen, omdat het een vraag voor je wordt: Heere, wat hebt u daarmee tot mij te zeggen? Nou, is dat gebeurd in ons leven, gemeente? Dat je hart geraakt is door het evangelie op zo'n manier dat je er niet meer van los kunt komen. Dat je onrustig gemaakt bent doordat je ontdekt: nou kan ik niet sterven zoals ik geboren ben, want ik moet met God verzoend worden. Ik moet genade krijgen tot vergeving van mijn zonden. Of, en dat is dan de andere kant, zijn er nog onder ons die toch nog altijd eigen wegen gaan in eigen kracht. Mensen die laten zien dat ze inmiddels zoveel eelt op hun hart hebben dat alle pijlen van de ruiter op het witte paard erop afketsen. Dat kan ook. Dat is de onbegrijpelijke hardheid van het harde zondaarshart, gemeente. Dat God moet zeggen dat we dat onweerstaanbare evangelie toch kunnen wederstaan. Maar als je dat doet, dan is het niet best en het is oerdom. Want hij gaat uit overwinnende. Nou, wat dacht je dan te bereiken wanneer je tegen dat woord van deze overwinnaar blijft verzetten, gemeente? Wat zou het machtig zijn? Wanneer ook in dit middaguur mensen door de knieën gingen, voor het eerst of opnieuw. Wanneer er vanmiddag mensen werden gewonnen voor het woord van de Heere die zich gewonnen geven aan het spreken van de levende God. Wat zijn het machtig zijn als er vanmiddag op de knieën vallen voor de Heere om te ontdekken dat het zo goed is om te vallen in de handen van de God van het evangelie. Want er is vergeving. Altijd bij u geweest, want bij u is Christus. En er is een Heilige Geest die voor die vergeving plaats maakt in je hart. God verovert zich een eigen volk. En hij heeft er zoveel van over. Voorover, ga daarvoor maar kijken op Golgotha. Merkt u het wel? Dat hij er zoveel voor over heeft, omdat het hem ook om u en ook om jou te doen is. We moeten verder kijken naar die hemelse draverij, gemeente, al hoeven die andere paarden niet zoveel aandacht meer te krijgen. Een rood paard komt er vervolgens, het paard van de oorlog, waar de hele wereld bij betrokken is. Dat hoort ook bij die laatste periode van de wereldgeschiedenis die sinds hemelvaart is aangebroken en die sinds Pinksteren met kracht wordt voortgestuwd. Het evangelie werkt in deze wereld, maar er zijn ook andere krachten werkzaam. Dat rode paard, het krijgt de macht om de vrede op aarde weg te nemen. De ruiter op dat rode paard, die zal de mensen in de wereld hoe langer hoe meer dol maken. Zodat ze elkaar gaan haten, zodat ze elkaar, zoals er letterlijk in het Grieks staat, zullen gaan slachten in een massale vernietiging. Wij gedenken in de komende week 75 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. Maar de realiteit van dat dode paard, wat hebben we die in de afgelopen 100 jaar in deze wereld kunnen zien? En niet alleen, maar tot en met de Tweede Wereldoorlog. Als je de balans opmaakt van alles wat er gebeurd is sinds de Tweede Wereldoorlog tot nu toe, dan kom je ook op huiveringwekkende aantallen van miljoenen en miljoenen en miljoenen slachtoffers. En wat is het daarom belangrijk, jonge mensen, dat je wat verder kijkt dan je neus lang is. En dat je het nieuws gaat volgen. En weet wat er in de wereld te koop is en gebeurt. En dat je dat dan tot je laat komen bij een open Bijbel. En dan zie je het vanzelf. Dat je moet zeggen, o God, deze dingen gebeuren. Er zijn tijden in de wereldgeschiedenis dat de mensen dol worden van haat. Het zwarte paard vraagt onze aandacht. En die draagt een weegschaal en roept een boodschap die eraan herinnert dat het voedsel schaars gaat worden. En dat de inflatie sterk gaat toenemen. Twee van de grote zorgen die we vandaag hebben als een van de gevolgen van de coronacrisis, juist ook in de armste delen van deze wereld. Het voedsel dat er is moet worden verdeeld, er is uiteindelijk niet genoeg. En het kost ook 10 keer zoveel als dat het normaal kost. 1 maat tarwe voor een penning. 1 maatje tarwe, dat is het voedsel voor 1 man, voor 1 dag. Maar het moet betaald worden met een penning en dat is het dagloon van een man. Die dat dus in 1 dag verdienen kan. Met als gevolg, gemeente, er is geen man meer die voor zijn gezin kan zorgen. De mensen zien zwart van de honger. Alleen de rijken, die de olie en de wijn beheersen, die hebben nog overvloed, zoals dat immers in alle tijden, zelfs in de donkerste tijden in de geschiedenis nog eens. De een sterft van de honger en de ander stikt in zijn teveel. En daarachter komt het grauwe paard, griezelig om te zien. Het Grieks spreekt letterlijk over de kleur van chloor, een lijkkleur. En op dat paard daar zit de dood die soms ook wel aangeduid is als de zwarte dood, de pest die in de middeleeuwen bij tijden miljoenen en miljoenen mensen naar het graf heeft gesleept. En achter dat grauwe paard volgt de Hades. Het dodenrijk, de plaats van de doden. En dat wil zoveel zeggen als dat het kerkhof goed af is met die rode en zwarte en grauwe paarden. Het haalt een rijke buit binnen. Ze vallen hem als rijpe appels zomaar in de schoot. Bij duizenden en bij miljoenen stervende mensen door het zwaard en door de honger, door besmettelijke ziekten. Door mensen die als wilde beesten worden voor elkaar, bij miljoenen tegelijk. Nog een keer, gemeente, als je wat oog hebt voor wat er in de wereld zoal gebeurt, vroeger en later, dan zie je het toch aan alle kanten gebeuren. De dood die zijn prooi binnenhaalt, zoals hij dat in de afgelopen 100 jaar op zo huiveringwekkende wijze heeft kunnen doen. En zoals dat ook vandaag weer gebeurt, meer dan 200.000 doden formeel geregistreerd ten gevolge van dat coronavirus. De dood haalt zijn prooi binnen. Het grauwe paard gaat rond, gemeente. En juist de gemeente van de Heer Jezus Christus moet het zien. Ook om zo lang als ze daar nog de mogelijkheid toe hebben. Te doen wat ze kunnen doen. Om wat van die nood te lenigen vanuit de bewogenheid die ze van hun Here en Heiland hebben geleerd. Gemeente, het woord van God in Openbaring 6, dat blijkt waar te zijn. Zo is het en zo zal het telkens weer zijn op aarde. Jonge mensen, let daar alsjeblieft goed op. Want dit zegt je, het wordt met deze wereld nooit meer wat. Hoeveel verwachting je er soms ook van hebben kunt, hoe mooi die wereld zich ook aan je voor kan doen. Dit is de werkelijkheid. En laten we het goed doorhebben, gemeente, dwars tegen de geest van de tijd in, want die geest van die tijd die zegt ook vandaag, samen redden we het wel en samen krijgen we het wel weer onder controle en op de rit. Die geest die zelfs vandaag nog dwazen vindt, die ons wijs willen maken. Dat het op de manier zoals Openbaring 6 ons in dat paardenvisioen laat zien, allemaal niet hoeft. En dat we echt nog wel eens leren om in vrede met elkaar te leven en om de boel in deze wereld zo te beheersen dat niemand meer tekort komt. Maar terwijl we zo de werkelijkheid onder ogen zien, gemeente, moeten we in elk geval nooit vergeten. Dat witte paard gaat voorop en het overwint. En dat brengt ons dan, en dat kan nu verder wel wat kort, bij de samenhang tussen die vier paarden in Openbaring 6. Dat er verband is tussen het tweede, het derde en het vierde, dat is wel duidelijk, gemeente. In het gevolg van de oorlog heb je de honger. En in het gevolg van de honger komen ook de epidemieën en de dood. Maar is er nou ook verband tussen dat eerste paard en die laatste drie? Ja, gemeente, dat is er in twee opzichten. Want die ruiter op het witte paard, die is toegerust tot de strijd. En hoe sterker nu in deze wereld de tegenstand van de mensen en het verzet van de volken zal zijn tegen de boodschap van het evangelie, des te meer zal de Heere de mensheid gaan overgeven aan zichzelf. En als dat gebeurt, dan krijg je oorlog. En dan komt het beest in de mens naar voren. Waar de mens het evangelie afwijst en met de God van het evangelie niet te maken wil hebben, daar worden machten ontketen die de mens tenslotte niet meer in de hand kan houden. Dan loopt de boel in deze wereld uit de hand. En eerlijk gezegd, gemeente, ben ik daar nog het meeste bang voor, dat God deze wereld, ook onze Nederlandse samenleving, aan zichzelf zal gaan overgeven. Vanwege de boosheid van het hart en vanwege het verzet tegen het evangelie. En dat dan op een zeker moment de boel op een grondige manier uit de hand gaat lopen. Daar vraagt de wereld om. Wat dichterbij, daar kiest een onbekeerde onder ons voor. De wereld en die onbekeerden, die moeten maar nooit vragen als ze het nieuws volgen. Waarom laat God dat toch allemaal toe? Want God zegt, en dat is het verschrikkelijke van het onbekeerd zijn, gemeente. Dat is het verschrikkelijke van het verzet van een natuurlijk mensenhart tegen God. God zegt, je vraagt er toch om, mensenkind. Je vraagt zelf om de oordelen. Je vraagt er toch om dat ik me niet meer met je bemoeien zal en dat ik je aan je lot zal overlaten. Dan moet je natuurlijk niet vreemd opkijken als dat op een gegeven moment ook gebeurt. En dat de Heere tenslotte zegt, nou doe dan maar. Daar ligt de oorzaak, gemeente, als deze wereld geen vrede kan vinden. Daar ligt de oorzaak van de machteloosheid van de Verenigde Naties in het Midden-Oosten en waar dan ook maar ter wereld. Waar de mens niet wordt gebracht tot het ere, zei God, zal die ook nooit komen tot de jubel van de vrede op aarde. En daarom heeft het ook geen zin om buiten God om vrede te willen stichten in deze wereld. Ik zeg niet dat mensen het niet moeten proberen. Maar het heeft geen zin, want hier stop je een gat en daar spuit het er weer uit. Maar er is nog een tweede samenhang tussen dat eerste paard en die laatste drie, het evangelie van de Heer Jezus, gemeente. Dat heeft tot op de dag van vandaag al op zo'n geweldig bevrijdende manier gewerkt, in alle mogelijke verbanden. Bevrijding die van bindingen van ouds af die de vooruitgang van de mensheid belemmerde. U weet daar misschien wel wat van, de primitieve mens die leefde bij de afgoden van het heidendom, die durfde de natuur niet aan zich te onderwerpen, die was daar bang voor. Die zei, als ik die boom ga omhakken, dan wordt de geest van die boom kwaad en die komt tegen me. En als ik die rivier niet te vriend hou met een offertje van een paar kippen voordat ik er met een bootje op ga varen, dan spoelt die straks mijn akker weg. Het evangelie bevrijdt daarvan. Het zegt, mensen, de natuur is niet goddelijk. Ze is wel van God, door hem geschapen. Maar daarom heeft het evangelie in de laatste 20 eeuwen wereldgeschiedenis zo'n geweldige ontwikkeling op gang gebracht. Een ontwikkeling van in cultuur brengen, van uitvindingen, van ontdekkingen. En als dat nou maar gebeurde in gebondenheid aan de Heer, en als dat nou maar gebeurde door mensen die zeiden, niet de natuur is goddelijk, maar ze is wel van God. En dus heb ik verantwoording af te leggen tegenover mijn schepper van wat ik met zijn schepping heb gedaan. Maar waar dat niet gebeurt, gemeente, daar richt de mens de vooruitgang die in wezen vrucht is van het evangelie. Daar richt die mens die vooruitgang op zijn eigen verderf. En dan kom je in een wereld waarin de grondstoffen schaars gaan worden. Omdat de mens zijn verantwoordelijkheid uit het oog verloren heeft. Daar kom je in een wereld waarin die mens die schepping misbruikt. Laat ik het cru mogen zeggen vanmiddag, gemeente. Waarin die mens die schepping leegvreet. Omdat hij ervan wil genieten, omdat hij het wil gebruiken voor zichzelf, voor zijn eigen gemak en voor zijn eigen genot. Ongebreideld consumeer. Met als gevolg dat we in plaats van die ene aarde die we samen ter beschikking hebben gekregen, er wel een stuk of 4 of 5 nodig hebben, geloof ik. Op dat spoor kom je in een wereldgemeente waarin de mens de zegeningen die God ook middels de medische wetenschap, om maar wat te noemen, geschonken heeft. Gaat gebruiken om zich onafhankelijk van God op te stellen. Om het leven in eigen hand te nemen. Om met de mogelijkheden de zonde te dienen. En ik zeg maar weer, gemeente. Wat blijkt het woord van God waar te zijn in zijn doorlichting van de laatste dagen. Wat een actuele boodschap, jonge mens. En wie het ziet, die verstaat. En die moet ook weten, God staat erboven. Boven heel dat klein menselijk gedoe van ons wereldwijd. En hij geeft de boosheid speelruimte, omdat hij die mens die naar hem niet horen wil, tenslotte overgeeft aan zijn eigen goeddunken. Maar hij blijft daarboven staan en het gaat niet verder dan hij wil. En ondertussen herhaal ik het nog maar een keer. Hij doet dat witte paard voorop gaan. Hij blijft ook in die bange laatste fase van de wereldgeschiedenis voortgaan mensen te overwinnen voor de dienst van Koning Jezus. En dat is dan de derde, gemeente, het perspectief van deze geweldige indringende boodschap. Want boven dat alles staat dat lam in de troon. En het gaat met die paarden in deze wereld niet verder dan hij wil. Ik lees in het laatste vers van onze tekst. En het vierde deel van de aarde werd gedood. Het vierde deel, dat is heel wat. Dat zou vandaag de dag meer dan 1,5 miljard mensenkinderen zijn. Een aantal waarbij je niks meer denken kunt. Heel wat. En toch, het is nog maar de helft van de helft. Dat wil zeggen, gemeente, de Heere remt. Tot aan de allerlaatste dagen toe, zoals de openbaring ons laat zien. Dan komt er ook een moment dat hij het echt loslaat en dat het verder gaat. Maar de Heere remt die vernietigende kracht van de zonde waar de mens voor gekozen heeft. En hij zet een rem op de gevolgen en de ontwikkelingen daarvan. En als eerste blijft dat witte paard door de wereld gaan, het evangelie van de verzoening. Dat juist tegen deze achtergrond het zegt met alle klem en met alle kracht. Laat u met God verzoenen. Je moet vrede leren vinden in het bloed van het lam. Je moet het leren zoeken aan de voeten van het lam. Nou, doen wij dat, gemeente? Doen we dat, jonge mensen? Zoeken we die verzoening die er is in het bloed van de Heer Jezus? Niet als iets waarvan je zegt, daar heb ik al eens een keer ja tegen gezegd, dus dat kan ik nou achter me laten. Maar als iets dat je elke dag weer nodig hebt, omdat je nog nooit bent die je zou moeten zijn. Er is verzoening, dat mag verkondigd worden in een wereld waarin de paarden draven. Er is verzoening met God, die alles op ons tegen moest hebben en die nochtans voor ons wil zijn. Er is verzoening ook met de naaste, als vrucht van de verzoening met God. Dat is de kracht van het volk van God in de wereld. Dat is het geheim van het leven. En daarom is het zo verschrikkelijk, gemeente, wanneer in een groot deel van de kerken de boodschap van de verzoening overboord is gezet. Als niet meer ter zake doende, dan wordt dat uiteindelijk een aanval gedaan op die ruiter op het witte paard. In wie de kracht en de hoop en het geheim van het leven van de kerk in deze wereld ligt. Er is verzoening door het bloed van Christus die zich om onze zonden heeft laten doorwonden, opdat de pijlen van zijn evangelie ons wel wonden, maar niet doden zouden. En opdat het evangelie als balsem in die wonden zou worden gegoten, met de boodschap, mensenkind, er is in jouw zonde kracht tot verderf, maar er is in mijn bloed meer kracht tot behoud. Paarden rennen rond door de wereld, gemeente. Dat is de realiteit. En wie bij het licht van het woord van God in die wereld om zich heen kijkt, die ziet het ook. Aan alle kanten. Maar de Heere zal zijn volk behouden. En het staat daar te midden van rondrennende paarden. En het ziet dat witte paard en het zegt, hij gaat voorop, toch voorop. En hij overwint. Vandaag is het hart van die jongen van me die zich zo lang verzet heeft tegen de dienst van de Heer. Morgen is het zo'n rechtzinnige en kerkelijke, maar dode zondaar die altijd dacht dat hij het allemaal in de zak had. Maar die het allemaal is kwijtgeraakt en die zegt, Heer, doet u het nou maar. Langs uw weg en op uw manier, als er nog genade is voor zo een als ik ben. En het gebeurt, gemeente, op de zendingsterreinen waar de oogst wordt binnengehaald uit de duisternis van het heidendom. En dat volk van de Heere, dat ziet, het witte paard gaat door en de overwinningen worden behaald. En het getal van Gods volk, dat wordt vol. En het weet, al rennen die rode en zwarte en grauwe paarden rond, alsof ze de heerschappij op aarde hebben. Dat is niet het laatste. Want de bergen van een wereld die rood kleurt door bloed en die gekerfd wordt doordat elk gedolven graf een litteken in die goede schepping van God is. Die wereld die geen antwoord heeft op het geweld en op de dood. De bergen van die wereld zullen vrede dragen en de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen het heil hun toegezegd. En het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Amen.